Mevrouw Dirks, een beetje u vraagt en wij proberen te antwoorden. Wanneer het niet kan, dan zeg ik het wel. En wanneer het niet duidelijk is, kunt u navragen, maar niet te veel, want we moeten de schriftelijke vragen zoveel mogelijk afhandelen. En de eerste schriftelijke vraag die krijgen we van de voorzitter, neem ik aan.
Kunt u mij ook zeggen of de reeds lang overgegane danseres Mata Hari schuldig was aan hetgeen haar ten laste is gelegd?
Nou, Mata Hari was een klein beetje anders dan ze tot nog toe is uitgebeeld, is punt 1. Punt 2, ze was ongetwijfeld intelligent en lichtzinnig. Punt 3, ze heeft zich inderdaad wel schuldig gemaakt aan het overdragen van gegevens, maar ze was zeker niet de meesterspionne waarvoor ze werd uitgemaakt.
Kunt u mij zeggen hoe magnetiseren werkt?
In feite betrekkelijk eenvoudig. Magnetiseren berust op het feit dat elke mens een eigen uitstraling heeft. In die eigen uitstraling is een deel van zijn eigen levenskracht aanwezig. Wanneer iemand ziek is, dan zal een onevenwichtigheid in de levenskracht aanwezig zijn, die eventueel zelfs in de aura te constateren is. Door op de juiste wijze energie toe te voegen, kan een tijdelijk evenwicht in de patiënt bereikt worden. En hierdoor zal het lichaam dan vaak in staat zijn om zelf verder genezende maatregelen te nemen. Volgens de natuurlijke weg. Voldoende?
Wat is het verschil tussen de Nederlandse fusie van paranormale natuurgeneeswijzen en de vereniging paranormale geneeswijzen?
Nou, ik vermoed dat de een het een beetje meer in de natuur doet en dus zich ook bezighoudt met het voorschrijven van medicamenten, terwijl de andere groep zich voornamelijk zal richten op het werken met geestelijke krachten. Maar met zekerheid weet ik het niet. En als u het mij vraagt, veel verschil zit er niet in. Niet waar, of je op een gewoon strand bent of op een naaktstrand, het scheelt maar een klein stukje textiel.
Kunt u een mening geven over de wederverschijning van Christus, Maitreya Boeddha?
We hebben het al meerdere malen gedaan. Ik zou het graag op deze manier willen stellen. Wanneer een dergelijke grote persoonlijkheid incarneert, moet de sfeer er vol van zijn. We hebben er nog niet veel van gehoord. En wat we ervan hoorden kwam van uw wereld. Verder, wanneer een meester op aarde zich gaat manifesteren, heeft hij geen advertentiecampagne nodig. Toch wordt die gevoerd. Dit zijn voor mij redenen om de zaak een beetje bedenkelijk te bekijken. Maar er zit gelukkig voor u een mogelijkheid om na te gaan of het juist is. Er is namelijk in vele geschriften gesteld dat hij zich in het begin van 1982 ook via radio en tv voor iedereen zal openbaren en manifesteren. En als het niet gebeurt en ze zeggen dat het door omstandigheden is uitgesteld, nou dan vergeet u het eenvoudig.
Is de ene persoon makkelijker van buitenaf te beïnvloeden dan de ander? En hoe komt dat? En wat is er tegen te doen?
Een persoon kan van buitenaf het gemakkelijkst worden beïnvloed wanneer iemand in zichzelf geen vaste inhoud heeft. Dat wil zeggen, naarmate men zelf wankelmoediger is en in zichzelf meer verdeeld is, is men meer vatbaar voor invloeden van buitenaf. Wanneer u dus vindt dat dat in te grote mate het geval is, moet u zich eerst eens afvragen wat voor u werkelijk belangrijk is, u daar werkelijk op concentreren en mee bezighouden, en als vanzelf zult u minder vatbaar worden voor beïnvloeding van buitenaf.
Kunt u iets vertellen over de achtste planeetkwaliteit en wat die op ons mensen voor invloed heeft?
Ik zou het u niet kunnen zeggen omdat ik niet weet wat u ermee bedoelt. Het is een van de vele termen die gebruikt worden, maar de indelingen die mensen maken zijn zo veelvuldig dat het bij ons niet altijd mogelijk is om die allemaal van buiten te leren.
Huh? Wordt het muziekmedium Rosemary Brown door de componisten geïnspireerd die ze noemt of door een miskend iemand die zich daarvoor uitgeeft?
Ik meen dat er drie gevallen zijn van werkelijke inspiratie door genoemde componisten, waaronder Chopin. Ik meen echter ook dat in enkele gevallen iemand zich voor een bekend componist heeft uitgegeven, ofschoon hij nog niet eens de kwaliteit heeft van een vermegere die Vermeer speelt.
Wat is de achtergrond van de psychosomatiek en hoe kan het dat iemand met psychische moeilijkheden ineens lichamelijke klachten gaat vertonen? Hoe verloopt dat proces?
Nou, de psychosomatica is de beste geneeswijze die op dit moment denkbaar is, wanneer we in ieder geval daarbij zoveel mogelijk afzien van chemotherapie. Heel simpel gezegd dit. Wanneer een voorstelling in een mens leeft of domineert, dat kan een monomanie zijn bijvoorbeeld, hè, dan zal hierdoor het geheel van die zenuwstelsel worden beïnvloed. De beïnvloeding van het zenuwstelsel heeft direct en indirect onder meer op het evenwicht van de interne secreties invloed. En daarnaast kan hierdoor dus een onevenwichtigheid ontstaan in de levensstromen die dan op hun beurt weer een kwaal doen ontstaan, dat wil zeggen pijnen. En in het begin zijn ze dan eigenlijk zuiver psychisch, maar wanneer ze lang aanhouden, dan wordt de fout ook in de weefsel zelf kenbaar.
Wat is chemotherapie?
Chemotherapie is het genezen met chemische geneesmiddelen. Een van de vormen van chemotherapie is bijvoorbeeld platspuiten, weet u wel. Dat zijn al die heerlijke pillen die je rust geven. Dat je geen rust meer hebt voordat je een pil hebt. En het gekke is, tegen die pil zijn geen kerkelijke uitspraken, tegen anderen wel. Dus de chemotherapie kunt u het best omschrijven als het werken met kunstmatige, vaak op zuiver chemische basis ontstaande geneesmiddelen, waarbij niet natuurlijke producten geïmiteerd worden. Dat is misschien de beste omschrijving.
De wereld, dat ben je zelf, je denken. Gedachten zijn krachten. Echter, wat is denken en vooral, waar komen gedachten vandaan? Uit het ego of puntje, 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 puntje?
Nou, gedachten komen over het algemeen uit het ego. En u heeft een onderbewustzijn, daar zitten ontzettend veel invloeden in. Onder andere dus verdrongen herinneringen. Te weinig indruk gemaakt hebbende invloeden van vroeger. Daarnaast zitten daar geestelijke invloeden in. Er zit een invloed uit een soort gemeenschappelijk bovenbewustzijn in. U leest dus bepaalde dingen uit de sfeer uit uw omgeving af, zeg maar. En dan hebt u bovendien nog een aantal geestelijke waarden, waarbij zelfs incarnatiewaarden kunnen zitten. Denken op zichzelf is een bio-elektrisch proces, waarbij door verschillende indoorlaatbaarheid van grote eiwitcellen in feite het mogelijk wordt een groot aantal verschillende ketens van signalen te vormen. Die signalen worden allemaal geleid naar of via bepaalde herinneringscentra, waarin dus beelden of delen van beelden uit het verleden of klanken zijn vastgelegd. Hierdoor ontstaat aan de hand van de werking van deze reeks prikkels op den duur een beeld of een klank, en deze tezamen vormen dan weer het proces waarop u bewust reageert, omdat de mens geneigd is te denken in wat men noemt zintuigelijke termen, en dus wanneer hij nadenkt in feite te redeneren met zichzelf. Is dit voldoende?
De geest denkt ook, want er stond het verschil tussen een denkproces bij een mens en bij een geest.
Bij een geest is het geheel in feite gebaseerd op het bestaan van verschillende spanningen en velddichtheden binnen een in zichzelf besloten veld, waarbij elke invloed van buitenaf die een verandering tot stand brengt, in het geheel een verandering tot stand brengt, en de verschuiving van evenwicht is dan de realisatie. Dan weet u nog niks waarschijnlijk. Maar ik zal het even eenvoudiger maken. Het denken van een geest is altijd het vinden van een totale associatiereeks, terwijl bij de mens het denken het vinden van een associatie is, waarbij de reeks dus niet alle gegevens daaromtrent aanwezig in zich zal bevatten, terwijl een deel van de associatieve mogelijkheden onbewust blijft en dus alleen als emotionele interpretatie optreedt. Dit is bij de geest niet het geval, daar is er altijd het geheel. Vive la différence.
Stel dat je iemand goed kent en je houdt van die persoon en hij of zij ook van jou, maar hij of zij laat zijn gedachten spreken en niet zijn gevoel, en daardoor doet hij of zij of hij je niet meer kent. Hoe kan je die persoon dan bereiken? Ja, dat is heel erg moeilijk. Kijk, wanneer een kwestie van alleen denken is, zou ik zeggen, u moet zijn emoties wekken. En als dat niet op de normale manier gaat, kan een flinke houten hamer soms veel doen in dat opzicht. Aan de andere kant vraag ik me af, wanneer iemand in staat is zijn gevoelens om te schakelen op zijn denken, of die gevoelens wel zo sterk zijn als u veronderstelt. En wanneer dat niet het geval is, dan is het misschien verstandiger om uw eigen gevoelens onder de loep te nemen, dan om de andere een klap op het hoofd te voorkomen.
Hoe test je dat je echte vrienden hebt?
Echte vrienden test je niet, die beleef je. Maar onthoud één ding. Een echte vriend is iemand die niet alleen met je huilt, maar ook de kosten van het huilen voor je wil betalen als het niet anders kan.
Ja. Kunt u iets zeggen over het Chinese wijsheidsboek, de I Ching, het boek der veranderingen?
Ja, het is een wichelboek, eigenlijk, waarbij je door het samenstellen van nieuwe dichtregels aanduidingen krijgt. Het systeem dat gebruikt wordt, of je nu de duizendbladstengels of de munten gebruikt, is gebaseerd op toeval. Maar de interpretatie, en dat is nu juist het eigenaardige, is er altijd op gericht het onderbewustzijn te wekken. Zodat u een combinatie krijgt van uw onbewuste inhoud en een toeval dat door uzelf toch ten dele mede beïnvloed kan worden. En zo komt tot een onthulling van hetgeen in uzelf leeft aan krachten en verwachtingen. En daardoor een oriëntatie kunt krijgen ten aanzien van komende feiten of bestaande toestanden. Maar die Ching in zichzelf als systeem is niet voldoende, want de filosofie ervan is er een waarin het geheel van het noodlot wordt herleid tot de inhoud van de mens en zijn relatie met de kosmos. Voldoende?
U zegt toeval, hè?
Huh?
U zegt toeval. Maar is het niet een kwestie van synchroniciteit?
Dat is een hele mooie naam die we geven aan toeval. En toeval is ook iets wat je natuurlijk kunt krijgen, en dat nooit werkelijk bestaat. Maar onthoud u één ding, toeval is al datgene waarvan we de oorzakelijkheid niet kunnen overzien, of schoon het ons wel treft. En aangezien u dus de val niet kunt overzien van uw munten, uw duizend gulden blad en de rest, hè, of duizend. Dus het, ik weet het ook niet meer. Ja, ik moet er ook voor rekening zeggen. Ik ben er ook al aan het doen. Maar dan kun je dus zeggen dat dit toeval is, waarbij ik, zoals u misschien hebt gemerkt, heb gezegd, wat je onbewust ten dele zelf kunt beïnvloeden. U kunt het op de verschillende banden controleren.
Huh? Hoe lang blijft dit kabinet?
Te lang.
Dit is een vrij lange vraag. Een gevoel van hopeloosheid voor mensen die goed werken. De macht sloopt alles wat, wat wij opbouwen. Bijvoorbeeld mensen willen graag onder dikke bomen zitten, maar de gemeente sloopt alles. Categorisch onder allerlei mommen. Wij specialisten weten hoe het moet. Hyperziekte, kandelaberen is goed enzovoort. Hoeveel geld van Beunhaas firma's is als steekpenningen niet bij de wethouder beplantingen terechtgekomen? Of nee, daar vandaan heb ik corruptie. Nou, in ieder geval, de vraag komt er dan op neer. Wat te doen om deze moloch te stoppen? Van ons geld, beplantingen dus, doen ze niet wat we willen. Ambtenaren, een ambtenaar is iemand die je steeds duurder betaalt en die je zelf steeds tegen jezelf, ik kan niet vergeten hoor. Hoe stop je dit? Daar komt het op neer.
Nou, dat is heel eenvoudig. In de eerste plaats, maak iedereen duidelijk dat hij in de maling genomen wordt. Kies daarvoor, u leeft in Nederland, vooral financiële argumenten. Hierdoor maakt u het voor anderen moeilijker hun beslissingen als juist en beter weten door te zetten. In de tweede plaats, profiteer niet zelf van het systeem, daardoor kunt u zich er beter tegen afzetten. In de derde plaats, zorg ervoor dat u binnen de
geldende regels gebruik maakt van alle mazen die een wet biedt. Wanneer u namelijk door de gaten van de wet begint te kruipen, dan is er minder ruimte voor degene die daar met steekgelden doorheen zouden willen.
Als er iemand wordt gezien bij een mens en diegene leeft dan nog en hij weet zelf van iets, hoe kan dat?
Kan een kwestie zijn van uittreding, kan ook een kwestie zijn van denken aan een persoon, waardoor je dus die persoon eigenlijk ziet, niet je bewust zijn van het feit dat je een gedachteprojectie ziet van de persoon die aanwezig is, en dus niet een reële verschijning van de ander. Maar het is mogelijk om uit te treden, en als er iemand ligt te slapen en hij is aan het kijken bij die ander, dan kan een helderziende zo iemand zien. En als degene die uittreedt zich daarvan zelf niet voldoende bewust is, zal hij er toch niets of weinig van weten.
En als diegene werkt op dat moment?
Nou, als het een ambtenaar is, is het nog mogelijk dat hij slaapt. Ja, maar we kunnen hier dan ook nog spreken over tijdspiegeling, dat is namelijk ook mogelijk. En dat is onder meer door de RSP, de Royal Society of Circle Research, RSPR, is dat geconstateerd, waarbij iemand die door verdrinking stierf, ongeveer 36 uur voor dit feit plaatsvond, zich als verdronkene reeds manifesteerde bij zijn familieleden om afscheid te nemen. Nou, het is ook wel gebeurd dat iets pas 48 tot 72 uur na de dood gebeurde, zodat duidelijk is dat een dergelijke verschijning niet gebonden is aan de tijds- en synchroniteitsnormen die op aarde gelden. En ook dat kan een rol spelen. U kunt zich concentreren nu op iemand en daarbij tegen uzelf zeggen dat u om 12 uur vannacht of morgenmiddag daar zult zijn en waarnemen. Wanneer u dat dan verder nog bewust kunt doen, kunt u waarschijnlijk nu al gegevens verwerven omtrent de omgeving en de omstandigheden waarin die persoon zich morgen om 12 uur zal bevinden. Er is nu eenmaal één van de eigenaardigheden. Alle geestelijke waarnemingen kennen een zeer persoonlijk tijdsverloop dat niet synchroon is met het stoffelijke, maar wat gebruikt kan worden om bepaalde sprongen te maken in de stoffelijke tijdswaarneming.
Kost je dat niet erg veel energie?
Dat ligt aan jezelf. Weet je, er zijn mensen die lopen 100 meter hard en ze hijgen nog niet eens, en er zijn er die 5 meter lopen om de tram te halen, en dan het hele geval op een stoomtrein doen lijken.
Ja,
het ligt dus gewoon aan je eigen kracht, je getraindheid en dergelijke. Maar wanneer je het onbewust doet, zal het spontaan zijn. En die spontaniteit kost over het algemeen weinig kracht, omdat ze bepaald wordt door het krachtniveau dat op het ogenblik in jou bestaat.
Voldoen? Is er een methode om innerlijke vrijheid te krijgen?
Ja, die bestaat. Maar dan moet je wel bereid zijn om jezelf af te vragen welke banden je kent en aanvaardt. En welke banden je meent te verwerpen en in hoeverre die reëel voor je bestaan. Door op dergelijke manier eerst eens eventjes de rekening op te maken, kun je komen tot het aanvaarden van beperking. Dit is namelijk noodzakelijk om vrij te worden. En gelijktijdig het verwerpen van beperktheden die niet bij jezelf als een deel van de eigen persoonlijkheid en de eigen gevoelsleven worden ervaren. Hierdoor krijg je een innerlijke vrijheid zonder dat je gelijktijdig een isolement krijgt ten aanzien van je wereld.
Iemand die de wereld pas verlaten heeft en bij je komt, hoe kan die zo'n kou meebrengen?
Nou, heel waarschijnlijk omdat die persoon om bij u te komen behoefte heeft aan energie. En een deel van die energie kan hij ontnemen aan een mens, maar hij kan het ook zelfs doen aan de temperatuur in de omgeving. Dat wil zeggen, een geest kan zich, wanneer ze nog een astraal voertuig heeft, voor een deel voeden en daardoor haar mogelijkheden vergroten met de vergrote bewegelijkheid van moleculen in een op zich amorfe materie.
Voldoende? Hoe moet iemand handelen, of beter gezegd, de angst overwinnen voor het onbekende gebieden in zijn denken en of beleven, let wel, tijdens deze belevenis?
Hou jezelf altijd voor je. Ik ben al gek, dus erger kan het niet. Ik weet wel dat dat een beetje vreemd lijkt wanneer ik je die raad geef, maar door te aanvaarden dat heel veel in je persoonlijkheid al eigenlijk onaanvaardbaar en niet helemaal normaal is zoals die normaliteit buiten je wordt voorgesteld, bevrijd je jezelf van de behoefte om innerlijk te beantwoorden aan normen die niet bij je wezen behoren. En dat betekent dat je al heel wat minder angst hebt, dat je dus jezelf veel meer dingen toe durft geven dan voordien. Het houdt in dat het onderbewustzijn gemakkelijker toegankelijk wordt. Het houdt ook in dat bij het loskomen van gegevens uit die onderbewuste wereld naar het waak bewustzijn er minder spanningen en minder verdringingspogingen plaatsvinden. Voldoende?
Hoe ver mag een mens gaan wat zijn verdraagzaamheid betreft zonder zijn ego of ook zijn instinct te grabbel te gooien?
Nou, laat ik het heel simpel zeggen. Wanneer u het niet erg vindt dat een ander over u loopt, mocht u gaan liggen en ze laten lopen. Maar zodra ze dreigen u de hersens in te trappen, dan moet u die poot eventjes omdraaien totdat die breekt.
Zal bij veranderende structuur in de samenleving ook andere samenleefvormen ontstaan? Bijvoorbeeld het huwelijk niet meer die waarde hebben die het nu nog heeft?
Ja, nou maakt u het een beetje moeilijk, want ik vraag me altijd af, wat is een huwelijk? Op het ogenblik is het huwelijk een sociaal erkende godsdienstig bevestigd contract. Vroeger was het hoofdzakelijk een contract van bezittingen, waarbij nageslacht uiteindelijk werd voortgebracht om de gezamenlijke bezittingen te kunnen erven. En nog voor die tijd was het een kwestie van een samengaan in werkverdeling. Bijvoorbeeld in de Romeinse wereld, de matrone was de baas in huis. Veel vrouwen zijn er tegenwoordig niet, veel mannen trouwens ook niet. Het zijn meestal de kinderen. Maar de man was baas buitenshuis. En op die manier ontstond een werkverdeling, waardoor het heel erg goed mogelijk was een wijze van leven in stand te houden. Maar wanneer je dus alleen kijkt naar de seksualiteit, dan moet je één ding heel goed onthouden. Een seksuele attractie die overgaat in werkelijke liefde, heeft geen huwelijk nodig. Die mensen die zijn toch wel bij elkaar. Een huwelijk waarin de seksualiteit het huwelijk veroorzaakt en de liefde wegblijft, loopt toch in een scheiding uit. Het zij dan dat het kerkelijk hoogstens tussen tafel en bed kan zijn, maar dan is het toch wel aan de ene kant het ene bed en de andere kant van de tafel het andere. En wie erin ligt, weet niemand. Dat is de Italiaanse mode van scheiding. Dus realiseer je goed dat samenlevingsverbanden veranderen, maar dat samenlevingsverbanden ook betekenen dat relaties veranderen. En ik kan mij voorstellen dat in een wereld waarin veel minder grenzen en veel meer noodzaak tot verplaatsing is, bijvoorbeeld een scheiding wordt gemaakt tussen seksualiteit en liefde. En dan kan het huwelijk zijn, het erkend samen zijn, dat altijd blijft, terwijl seksualiteit mede bepaald wordt door de mogelijkheden en de noodzaak. En dat klinkt natuurlijk erg onvriendelijk. Maar waarom zou het eigenlijk zo zijn? Ik geloof dat het huichelarij is wanneer je bepaalde biologische complexen en uitingsdrang probeert te verheerlijken tot iets goddelijks. En ik meen dat het eveneens dwaas is dat je iets goddelijks in de mens probeert te ontwaarden, zodat het alleen wanneer het gecontractueel is vastgelegd enige betekenis mag hebben. Daarom meen ik dus dat het huwelijk inderdaad in een komende samenleving een andere betekenis zal krijgen, ofschoon nog lange tijd op emotionele gronden misschien het sluiten van een band, zij voor autoriteiten, het zij onderling tegenover getuigen, nog wel gebruikelijk zal blijven.
Is dat voldoende?
ODV-lezingen geven in grote lijnen dezelfde informatie als Benjamin Green. Waarom vaak kritisch en terughoudend als ODV wordt gevraagd naar de mening over theorieën van Green of Alice Bailey?
Omdat een bevestiging onzerzijds van alles in zou houden dat wij moeten instaan voor alles wat deze leren. Dit kunnen wij niet doen, omdat zij evenzeer als wij, en in sommige opzichten misschien nog meer, ook moeten toegeven, we weten niet alles en we maken fouten. Het feit dat de gelovigen juist dit aspect over het hoofd zien is voor ons reden om zeer terughoudend te zijn en om vooral ook de mensen te wijzen op bepaalde discrepanties die in deze leringen, verkondigingen en aankondigingen verborgen zijn.
We zijn met kernwapens niet op de goede weg. Hoe ligt dat voor de kernenergie?
Kernenergie zal op een gegeven ogenblik, het spijt me dat ik het moet zeggen, noodzakelijk blijken wanneer men een geïndustrialiseerde samenleving verder wil blijven handhaven. Maar dat betekent nog niet dat je die kernenergie klakkeloos kunt toepassen, ook wanneer je zeker weet dat er een gevaar bestaat. Om je een voorbeeld te geven, een groot gedeelte van de reactoren die in de USA commercieel worden geëxploiteerd, heeft maar een zekerheidsfactor van 70%. Dit is zeker 25% tekort. De in Nederland geëxploiteerde zaken hebben een gemiddelde zekerheidsnorm van 80-85%. Altijd nog 10% tekort. In Engeland bestaat één reactor met op dit moment een zekerheidsfactor niet hoger dan 60%. Aanmerkelijk te laag. U zult zeggen, maar dat is toch een zeer grote zekerheid. Inderdaad. Maar gezien de resultaten wanneer deze zekerheidsvoorzieningen falen, moet ermee gerekend worden dat een zekerheid van 95-97% noodzakelijk is, wil een exploitatie aanvaardbaar zijn, en dan nog alleen in een omgeving waar door een eventuele explosie niet direct meer dan 100.000 mensen getroffen kunnen worden. Dan ben ik heel erg nuchter. Ik wil erbij opmerken dat in Nederland de gevaren door straling en eventuele fallout zodanig groot zijn dat bij een explosie bijvoorbeeld van Dodewaard het aantal directe slachtoffers zal liggen rond 170.000, het aantal in tweede instantie betroffenen ongeveer 1/13 miljoen. Wij vinden dat risico te groot, maar of u het draaglijk vindt, dat moet u zelf weten. Het is alleen natuurlijk niet juist wanneer de ondernemers voor u beslissen dat u het risico moet dragen.
Blijft het geïndustrialiseerd? Of gaat het op de duur, wordt het wat minder? Worden er misschien meer natuurlijke middelen gebruikt, zoals zonne-energie en waterenergie?
U vraagt u me iets heel moeilijks. U moet namelijk u dit realiseren. De energievoorziening, en daar bedoelen we olie, gas en alle dingen mee, ook elektriciteitswinning en dergelijke, zijn in feite in handen van een groot aantal kleinere ondernemingen die tezamen één grote eenheid vormen. Het is in het belang van deze ondernemingen en daarnaast van vele staten die de revenuen van die ondernemingen voor een groot gedeelte in hun zak kunnen steken, dat een beheersing van energiewinning blijft bestaan. En dat betekent dat kleine, minder gevaarlijke vormen van energiewinning bestreden zullen worden, omdat die niet gemakkelijk genoeg te controleren zijn. Dat men zal proberen elke vereenvoudiging waardoor goedkope energie op korte termijn geleverd kan worden tegen te gaan, omdat daardoor immers de winstmogelijkheid van de bestaande energieleveranciers wordt aangetast. Op den duur kunnen wij ons voorstellen dat bij een veranderen van verhoudingen, waarbij zowel de zakelijke imperia als de staatsbelangen niet meer overheersend zijn, men over zal gaan tot meer natuurlijke vormen van energiewinning en waarschijnlijk ook een juistere vorm van energieverbruik. Tot echter deze toestand is bereikt, moet u aannemen dat gegrepen zal worden naar elke methode waarbij controleerbaar energie gewonnen kan worden door zeer bepaalde en machtige groepen die door de verdeling van die energie voor zichzelf invloed en geld kunnen verwerven. Voldoen?
Hoe lang kan dit nog duren?
Dan ligt eraan wat een derde wereldoorlog eventueel betekent, wanneer ze komt, ik geloof het niet, of wat de ommekeer aan de hand van bepaalde natuurlijke verschijnselen veroorzaakt. Ik ben geneigd aan te nemen dat dit gehele proces beëindigd zal zijn over ongeveer 140 tot 142 jaar. Maar dat maakt u niet meer mee, dus verwacht u niet te veel.
Het weer vertoont regelmatig uitschieters. Blijft het vestigen van records doorgaan, regenval, droogte, warmte, koude, wind?
Dat is inderdaad iets wat steeds weer gebeurt. Je moet echter niet denken dat dat alleen maar afhankelijk is van bijvoorbeeld de energie en de fouten van de samenleving. Om je een voorbeeld te geven. Atlantis is ondergegaan. Daardoor ontstond een enorme verschuiving onder meer in de nulgraadlijn. Hè? De golfstroom kreeg toen die bekende bochel die ze nu nog enigszins heeft. Hierdoor ontstond een enorme verschuiving van warmteverdeling. En het resultaat was, ongeacht datgene wat door uitval van as en dergelijke nog veroorzaakt werd, aan de grote bevingen die het resultaat zijn geweest, was dus dat langere tijd onregelmatigheden in het klimaat ontstonden. We kunnen verder onder andere in het vroeg tertiair zien, en dat kun je zelfs nog in de bodem hier en daar terugvinden, dat er perioden zijn geweest waarbij heel sterk ontwikkelingen afwisselden op betrekkelijk korte tijd. We zien bijvoorbeeld in de grondlagen het ene ogenblik bepaalde soorten infusoriën, ook in gesteente dus, bijzonder sterk voorkomen. En dan vlak erbij zien we ineens een hele hoop zeeslakken, fossiel natuurlijk. Dat bewijst dat er een zeer sterke wisseling van omstandigheden en temperatuur is geweest. Een dergelijke wisseling kan zich nooit voltrekken zonder een hele reeks uitschieters in het klimaat. Dus dat hebben we elke keer weer gezien op aarde. En wanneer u nu rekening houdt, onder andere met veranderingen in de bovenste luchtlagen, verandering van de gassamenstelling, onder meer dus van de grens van de troposfeer, dan moeten we ook aannemen dat bij toenemende zonnestraling, de zon is ook weer eens een paar keer extra actief, dat we moeten rekenen met verandering van stralingsverhoudingen op aarde. Waar stralingsverhoudingen veranderen, zien we circulatieveranderingen. Waar circulatieveranderingen optreden, daar zien we dus wat u noemt uitschieters in het klimaat. Voldoen?
Wat denkt u van drukgebruik om een grotere belevingswereld te verkrijgen?
Dat is om Parijs te leren kennen naar de bioscoop gaan. Met andere woorden, de werkelijke intensiteit van beleving is hierbij over het algemeen zeer gering, tenzij er sprake kan zijn van een juist geleide en een niet frequente gemeenschappelijke beleving. Als zodanig is het gebruik van drugs dus over het algemeen niet zeer nuttig. Ik wil hieraan toevoegen dat bijvoorbeeld iemand die voor het eerst cocaïne of heroïne gebruikt, daar over het algemeen helemaal geen geestelijke belevingen aan ontleent. Bij het roken of gebruiken van bepaalde hennepproducten of hashish kan een soortgelijke beleving wel optreden, maar zij is gelijktijdig werkelijkheidsvervreemding. Er is geen mogelijkheid de werkelijkheid en de beleving later voldoende tot elkaar te brengen. Daarom meen ik dat het over het algemeen niet nuttig is. Ik wil één uitzondering maken hier. Dat vind je misschien vreemd voor LSD. Ik weet dat men dat zeer gevaarlijk acht en het is het ook. Maar LSD, mits in een juiste geringe dosering gebruikt en beleefd onder een voortdurende en deskundige begeleiding, kan inderdaad een grote verruiming tot stand brengen. Kunt u iemand vinden, bijvoorbeeld van bepaalde indianenstammen, die u in het gebruik van de peyote en dergelijke in kan wijden, dan zult u na een studieperiode en een gewenningsperiode inderdaad kunnen leren hierdoor geestelijke verruiming te ervaren en deze dan ook te handhaven zonder gelijktijdig verslaafd te worden. Maar zeer vele van deze giften zijn in meerder of minder maat of werkelijkheidsvervreemdend, en dat is een vorm van verslaving dan vaak. Ofwel, ze zijn direct lichamelijk verslavend en in dat geval moeilijk beheersbaar. En dat is een reden om er erg voorzichtig mee te zijn. Voldoende?
Wat houdt de geestelijke verruiming in?
De geestelijke verruiming houdt in een wegvallen van een deel van de grenzen en ook een deel van de inhibities die een mens normaal kent, waardoor hij in zijn beleven van de wereld een totalere indruk krijgt en vaak ook van bepaalde geestelijke waarden in zichzelf een verruimend beeld krijgt. Het beeld wordt dus omvattender en groter en kan dit later, na afloop van de toestand, geïntegreerd worden in het eigen gedachte- en gevoelsleven, dan is een bewustzijnsverruiming daarvan het gevolg.
Nou, waarom zijn de bananen krom?
Ja.
Dat kan ik u vertellen, of vindt u het misschien vreemd, als ze recht waren, dan zouden ze namelijk veel vatbaarder zijn voor invloeden van regen en wind. En daardoor zouden minder vruchten tijdig tot rijping komen. Daar hebben we waarschijnlijk nooit zo over nagedacht, hè? En ik kan u ook vertellen waarom ze krom blijven. Omdat niemand nog in staat is geweest ze absoluut recht te telen. Anders zou men het doen omdat ze gemakkelijker te verpakken zijn.
Ja. Gaan we uitleg over de loskoppeling van de wetenschap ten opzichte van bijvoorbeeld religie?
Nou, dat is heel eenvoudig. Wanneer de wetenschap in zichzelf zich bezighoudt met de feiten, zo houdt de religie zich veelal bezig met de ontkenning van alle feiten die niet een directe bevestiging van haar verkondiging zijn. Dat houdt in dat wetenschap tot op zekere hoogte met religie strijdig is. En dat alle wetenschap binnen de religie geneigd zal zijn te streven naar een bevestiging van het religieus verkondigde. En dat is de scheiding die tussen beiden bestaat. Een onafhankelijk wetenschappelijk denken is alleen dan mogelijk wanneer je daarbij niet belemmerd wordt door vooropgestelde beelden en opvattingen. Ik wil daaraan toevoegen dat desalniettemin de kerken vaak zeer belangrijke wetenschapsmensen hebben voortgebracht. Als bijvoorbeeld de orde der Jezuïten, die eminente wetenschappers heeft voortgebracht, de orde van de Dominicanen, die zeer vele goede geleerden heeft voortgebracht. We moeten dus niet zeggen dat ze er niet zijn, maar wel dat zij vaak in hun studierichting en in hun poging de feiten te interpreteren door hun overheden aanmerkelijk belemmerd werden. En dit betuigt dat hun wetenschappelijk onderzoek niet onafhankelijk was, dat hun wetenschappelijk denken door geloofswaarden en emoties wel degelijk beïnvloed zou worden. Voldoende?
Weet u misschien of hoe de schilderkunst zich zal ontwikkelen in de toekomst? Of gaat dat verdwijnen in de vorm zoals die nu bestaat?
Ik denk, ja, neemt u me niet kwalijk, dat de schilderkunst inderdaad zal gaan verdwijnen in de vorm waarin ze nu bestaat. Al is het alleen maar omdat het zeer moeilijk is verdergaande expressiemogelijkheden te vinden die niet alleen voor de vervaardiger, maar ook voor anderen iets te zeggen hebben. En aangezien het communicatief is, zien we dus de eerste ontplooiingsmogelijkheid in het zoeken naar een driedimensionale mogelijkheid, waarbij de beeldhouwkunst als voorbeeld kan staan voor een poging tot wat men een schilderkunst zou kunnen noemen. Maken van hologrammen bijvoorbeeld.
En van daaruit zal men, denk ik, gaan in de richting van een meer totale kunst, waarbij niet alleen vorm en kleur en lijn, maar daarnaast zeer waarschijnlijk tastzinervaringen, reukervaringen en geluid, dus klanken, worden samengevoegd. Ik denk dat dat de uiteindelijke vorm is van de kunst.
Kunnen mensen zich beter op Colombia richten of op Costa Rica wanneer ze binnenkort kinderen willen adopteren?
Ik denk dat u zich moet richten niet op een bepaald land. Want dan is het uiteindelijk een kind kopen zoals je een lot uit de loterij koopt. Ik geloof dat u uit moet gaan van het type waartoe u zich aangetrokken voelt, want voor een kind is aanvaard zijn en werkelijk bemind worden om zichzelf zeer belangrijk. En dat kunt u nooit vervangen doen. Dan is het niet belangrijk uit welk land u het doet, mits beantwoord wordt aan de volgende eisen. Punt 1. Er is geen mogelijkheid voor het kind om redelijk gelukkig en zeker op te groeien in zijn eigen omgeving. B. Er zijn geen ouders die van dat kind afstand doen. Is dat wel het geval, dan kunt u beter de ouders en het kind adopteren en in staat stellen in hun eigen omgeving redelijk verder te leven. Wanneer u adopteert en naar Nederland binnenbrengt dus, moet het een kind zijn dat geen verdere mogelijkheden heeft. En bijvoorbeeld een kind dat zo jong is, dat het nog niet te sterk door de sociale patronen van zijn omgeving is beïnvloed. Dan verder uw eigen sympathie, dan doet het gebied of land verder volgens mij niet veel te zuigen.
Ik heb geen schriftelijke vragen meer.
Nou, dan hebben we nog tijd voor maximaal 3 mondelingen. Dan gaan we sluiten.
Maar is depressiviteit? Wat is de oorzaak ervan en hoe kun je het genezen?
Manische depressiviteit kan veroorzaakt worden door een lichamelijke toestand. Wanneer namelijk lichamelijke gebrek aan energie en evenwichtigheid bestaat, kan dat worden omgezet in een psychische onevenwichtigheid die dan in feite zichzelf voortdurend versterkt. Manische depressiviteit is een feedbackverschijnsel waarbij dus op één bepaalde gevoels- en hersenreactie voortdurend alle invloeden worden geënt en daardoor worden gefilterd. Het doorbreken ervan betekent dat je eerst de persoon lichamelijk gezond en evenwichtig moet maken en dat je daarnaast zoveel nieuwe indrukken moet invoeren die in overeenstemming zijn met de mogelijkheden, de lichamelijke mogelijkheden vooral van de persoon, dat hierdoor het manische element onderbroken wordt en niet in een voortdurende herhaling vervallen wordt. Dan zien we namelijk dat het manisch verschijnsel weg hebt en dat daardoor de depressiviteit in feite steeds minder belangrijk wordt en steeds meer door gebeurtenissen wordt opgevangen. Dat is vraag 1. Vraag 2.
Is verdriet om een mens die naar uw wereld getrokken is altijd egoïstisch of gaat er ook een deel van jezelf met die ander mee omdat je er zo lang meegeleefd hebt?
Nou, dat kan ik heel eenvoudig beantwoorden. Ja, ergens is het altijd egocentrisch. Egoïstisch is niet de juiste term. En wel omdat u uitgaat van datgene wat u nu volgens uw huidige bewustzijnsnormen niet meer hebt. Waar immers een werkelijke band bestaat, kan die band geestelijk niet verbroken worden. Dat houdt in dat het geestelijke contact aanwezig blijft en wanneer de essentie van het persoonlijk verbonden zijn voor u telt en niet het uiterlijke aspect, zult u dus die verdrietigheid kunnen overwinnen. Zeker wanneer u begrijpt dat deze band berust op innerlijke kwaliteiten en niet op uiterlijke gebeurtenissen. Voldoende?
Hoe kunnen we het beste bewust omgaan met energie, water en onze planeet Aarde?
Ja, dat is dan de derde en laatste vraag. Bewust omgaan met energie, water en dergelijke. In de eerste plaats, verbruik wat je werkelijk nodig hebt. In de tweede plaats, besef dat je zelf een belangrijke
en eigenlijk goedkope energiebron bent. Gebruik je eigen energie bij voorkeur, tenzij er geen andere kans is dan energie van buitenaf te gebruiken. Punt 2. Al datgene wat je gebruikt, moet je zo goed mogelijk teruggeven. Gebruik water, maar zorg ervoor dat dat water zo goed mogelijk gebruikt wordt. Vergelijk, bepaalde oude baden, bijvoorbeeld op Kreta en ook elders, werden vaak gevoed met bronwater, eventueel verhit, maar het water werd daarna niet eenvoudig in een riolering gegooid, maar werd afgevoerd tot bevloeiing van velden, waarna het gefilterd door die velden heel vaak weer bronnen kon voeden, die de oorspronkelijke bron uiteindelijk ook weer verder lieten vloeien. Huh? Dus er kan een kringloop zijn die korter is wanneer je niet te veel verontreinigt. Hetzelfde geldt voor lucht. Onthoud dat je altijd lucht verontreinigt wanneer je ademhaalt. Maar zorg ervoor dat je dan de lucht die je al verontreinigen moet door je ademhaling nog niet eens extra belast door andere zaken, want dat zou je eigen ademhaling en de omgeving wel eens slecht kunnen bekomen. Houd er rekening mee dat de mens in feite op deze wereld alleen kan leven als symbioot van het plantenleven. Planten zijn noodzakelijk omdat zij immers voor de omzettingen zorg dragen waardoor u voldoende zuurstof krijgt. En dit betekent